voor dat we zometeen onze Bijbels pakken en wat gaan lezen. Ik wil het inderdaad, zoals Arie al geraden had, dat is niet zo moeilijk als je 2 weken geleden een telefonisch contact gehad hebt ervoor. Gaan we het hebben over de vervulling met Gods geest op deze Pinksterdag. En we gaan het hebben over het beeld van water, over vuur en alcohol, wijn, sterke drank. Te sparen meteen met die schok, dacht ik van ik noem het even spirit, dat klinkt wat bijbelser. Laten we deze gedeelten om te beginnen met elkaar lezen. Allereerst uit Johannes 7, Johannes 7 vers 37, het zijn bekende teksten, Johannes 7 vers 37, waar geschreven staat, en ik lees uit de Telos vertaling. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de geest was er toen nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. En dan nu Handelingen 2, de geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld, waren zij allen bij elkaar. En er kwam plotseling uit de hemel een geluid van een geweldige voortgedreven wind, en die vervulde het hele huis waar ze zaten. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden. En het zette zich op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En zij begonnen in andere talen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, godvrezende mannen, uit elk van de volken die er onder de hemel zijn. Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden: kijk, zijn dit niet die spreken Galileërs? Hoe horen we hen dan, ieder van ons, in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, de bewoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren, we horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en waren in verlegenheid en zeiden de een tot de ander: wat mag dit toch zijn? Maar anderen spotten: ze zijn vol zoete wijn. En tenslotte Efeziërs 5, vers 17. Efeziërs 5 vers 17, wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingend en jubelend in uw hart tot de Heer en dankt te allen tijden, voor alles, de God en Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig in de vrees van Christus. Johannes 7. Johannes 7, een bekend gedeelte. De laatste, de grote dag van het feest. En dan gebeurt er wat. Dan staat de Heer Jezus bij de tempel. En dan spreekt hij over de Heilige Geest en over dorst en over water. En wij staan een beetje ver van die tijd af, dus we kunnen het moeilijk plaatsen. Maar de dag van het feest waarover hier gesproken wordt is het Loofhuttenfeest. Een van de drie grote feesten in het Oude Testament voor de Israëlieten, voorgeschreven onder andere in Leviticus 23, daar hebben we 7 feesten, maar er waren 3 grote feesten, zie Deuteronomie 16, mag je thuis nazoeken. En op die 3 grote feesten werd elke Israëliet, elke Jood, geacht naar Jeruzalem te gaan. Dat was het feest van de eerstelingen, het feest van Pinksteren en het feest van de Loofhutten. En op die 8e dag van het feest, de laatste, de grote dag van het feest, staat daar de Heer Jezus. En die zegt dan iets geks. Die zegt dan: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. En voor ons komen die woorden uit de lucht vallen. Maar als u een beetje van de gewoonte van die tijd weet wat er gebeurde, wordt het misschien duidelijker. Op het loofhuttenfeest was er een ritueel. Dat staat beschreven in de Talmud, de Joodse geschriften, waarin de jaarlijkse en allerlei rituelen beschreven staan die steeds plaatsvonden. En een van de dingen die gebeurde op het loofhuttenfeest was dat elke dag de priesters in processie naar de bron van Siloam gingen en daar met zilveren schalen water uit die bron putten. Dat droegen ze dan in processie onder psalmgezang naar de tempel toe. En daar werd dat water vanuit die schalen uitgestort aan de voet van de tempel. Dat gebeurde 7 dagen lang. En de symboliek daarachter was heel duidelijk. Dat wees terug naar Ezechiël 47. Dan weet u onmiddellijk meteen wat daar staat. Maar is die profetie van de tempelweek. Dat is een profetie waarin Ezechiël kijkt naar de toekomst. Dat God met zijn zegen over deze aarde zal komen. En dan staat er dat vanuit de tempel een bron zal ontspringen. En die zal naar buiten stromen. Die wordt steeds dieper en steeds hoger. En die zal de zegen voor Israël aanbrengen. En het water eindigt zelfs in de Dode Zee, staat er. En het wordt weer gezond. Er zullen weer vissers zijn die vis vangen bij de Dode Zee. Want er komt nieuw leven in. En als het ware, als een gebed naar dat moment, het moment dat er water zou stromen vanuit Jeruzalem, werd elke dag dat water uit Siloam gehaald en daar in de tempel uitgestort. Elke dag, want het loofhuttenfeest, dat is ook een feest wat uitziet, zo werd het gevierd en zo werd het herdacht, uitziet naar de toekomst. Als Israël in loofhutten opnieuw zal wonen en het feest zal vieren dat God eindelijk het koningschap over deze aarde zal oppakken. Zie twee teksten die eronder staan. Op deze dag staat de Heer Jezus daar en dan zegt hij van kijk, dit water wat uitgestort wordt, 7 dagen lang is gestopt. De zegen van God is nog niet gekomen. Het is een ritueel, het is een feest en het feest is voorbij en volgend jaar wordt er weer een feest gehouden. En weer zal iedereen hunkeren naar dat water van God, dat water wat uit de tempel zal stromen. Wie heeft er dorst? Ik heb hier levend water. Ik heb levend water voor mensen. Wie in mij gelooft, vers 38 van Johannes 7, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Zoals in Ezechiël 47 die stromen van levend water uit de tempel komen, de tempel in Jeruzalem, zo belooft de Heer Jezus dat die stromen van levend water uit het hart van mensen zal stromen. Uit mensen die in Jezus Christus geloven. Als u verder leest in het Nieuwe Testament begrijpt u het. Want dan ziet u dat toen wij ons geloof in Jezus Christus stelden, van ons hart een tempel gemaakt is. Een tempel voor de Heilige Geest. En zoals die stromen van water uit die tempel in Jeruzalem zullen stromen, zo belooft de Heer Jezus Christus dat ons hart een woonplaats mag worden van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest daarin wil komen. Als levend water wat uit ons hart mag gaan stromen. Wie heeft de dorst? Wie heeft de dorst? Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken, belooft de Heer Jezus Christus. Je moet eens opletten wat hij belooft. Het is fantastisch om het zo eens te kijken. Je moet eens kijken. Geen dood water, maar levend water. Weet je wat dood water is? Dat is als je in de woestijn daar liep. En dan heb je een poeltje, een meertje. En er zit geen bronnetje onder. Dat water is een poeltje, het staat stil. Er komen allerlei ziekten in. U weet het wel, leest u de geschiedenis van Israël, dat ze de woestijn rondlopen. En af en toe komen ze bij water wat bedorven is. Waar de dood in zit. En soms vinden ze een levend waterbron. In Genesis staat een paar keer, in Exodus, een bron die bruist, die sprankelt. Waar het water vers is, waar het water gezond is. En dat water is niet een druppeltje. Het zijn niet een stroompje, een straaltje. Maar het is zijn stromen van levend water die Jezus belooft. Niet van buiten, maar van binnen. Niet in de tempel, maar in uw hart, in mijn hart. Niet in de toekomst, maar vandaag. En niet alleen voor priesters of voor ingewijden of voor mensen die dicht bij God staan, maar voor iedereen die zijn geloof in Jezus Christus wil richten. Maar de mensen begrepen het niet. De mensen begrepen het niet. En daarom legde Johannes uit in vers 39, dit zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen, en dan staat erachter, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Dat wil zeggen, de Heilige Geest zou pas komen als waterbron op deze aarde, nadat Jezus Christus was verheerlijkt. En in de terminologie van Johannes, het Johannes-evangelie, betekent dat nadat Jezus Christus aan het kruis verhoogd was, door de dood heen opgestaan zou zijn en zich aan de rechterhand van de Vader zou hebben gezet. En dat is precies de reden waarom het Pinksterfeest na hemelvaart volgt. Omdat de Heer Jezus vanuit de hemel de Vader gevraagd heeft om zijn geest uit te storten over de mensen. De Heer Jezus is gestorven. Dat herdenken we met Pasen. De Heer Jezus is opgestaan. Dat denken we met Pasen. De Heer Jezus heeft zich in de hemel gezet. Dat herdenken we met hemelvaart. En toen kwam het moment inderdaad dat die Heilige Geest zou komen. Gaan we zo meteen lezen. Maar eerst nog even dit. Een stroom van levend water. Wat moet je daar nou mee? Wat heb je daar nou aan? Nou, heel simpel. Leest u het Oude Testament, leest u het Nieuwe Testament. En dan ziet u dat die waterbronnen een beeld zijn van allerlei dingen die wij vandaag ook de dag nodig hebben. De Bijbel spreekt heel veel over woestijnen. Israël was natuurlijk een halve woestijn. En wat een waterbron in een woestijn is, dat is het leven. Het verschil tussen leven en dood. De Heilige Geest, zo zegt de Heer Jezus en zo leert de Bijbel op heel veel plekken, is de oplossing voor de woestijnen in uw leven, in mijn leven. Er zijn helaas te veel woestijnen, te veel momenten dat we het niet meer zien. Dat de brandende zon dag en nacht op ons is en dat we geen koelte en geen rust vinden. En dan zegt de Heer Jezus, ik heb hier fris, helder water. Ik heb mijn geest beschikbaar en die wil jou verkoelen. En een ander beeld is meer een stuk matheid, een stuk dorheid. Leest u die teksten die erbij staan, mag u thuis doen. Dan ziet u dat als je soms moe bent en het niet meer ziet zitten en een stuk fut ontbeert. Als je geestelijke energie weg is, dan zegt de Heer Jezus, hier heb ik de oplossing voor je. Ik heb hier mijn geest, de geest van God. En die is de oplossing voor die matheid, die dorheid, die geeft nieuw leven. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Even deze vraag tussendoor. Heeft u de Heilige Geest? Heeft u de Heilige Geest? En het is heel simpel wat u moet doen om de Heilige Geest te krijgen. Dan hoeft u alleen maar te geloven in Jezus Christus. Want in de Bijbel staat, als je gelooft in Jezus Christus, geeft God zijn geest. Dan krijgen wij de Heilige Geest in ons hart. Dan woont die in ons hart. Maar weet u, dat is niet alles. Ik laat hopen dat iedereen hier de Heilige Geest heeft. Als u de Heilige Geest nog niet in uw hart heeft, of u weet niet of u gelooft, doe er dan wat aan. Neem dat aanbod dan aan van Jezus Christus. Als iemand dorst heeft, laat hij nemen dat water des levens. Het is beschikbaar en er zijn hier mensen die u kunnen helpen om die stap te zetten. Maar als u de Heilige Geest heeft, wil dat nog niet zeggen dat u op elk moment van de dag die frisheid van de Heilige Geest ervaart. Want er zit een groot verschil in of u de Heilige Geest in uw hart heeft, dat hij een kamertje heeft in uw hart, of dat u de Heilige Geest laat regeren over uw leven. In Bijbelse termen, het is het verschil tussen de doop met de Heilige Geest, of met andere woorden de verzegeling of wat dan ook, en de vervulling met de Heilige Geest, de zalving met de Heilige Geest. Daar gaan we het nu over hebben. En dan komen we in Handelingen 2. In Handelingen 2 vindt u ook een Bijbelsfeest. Het oude Pinksterfeest, als de gemeende gerstebroden voor het eerst, de eerste gerstebroden van de nieuwe oogst, aan God werden opgeofferd. Een groot feest voor de Israëlieten, een groot feest voor de discipelen, die zaten te wachten en te bidden in die bovenkamer, totdat Jezus Christus vanuit de hemel, zoals hij beloofd had, de Heilige Geest zou geven. De Joden vierden het geven van de wet, maar voor ons is door de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag het een feest geworden van Gods geest. En wat u ziet, is inderdaad dat dit feest van Pinksteren plaatsvindt nadat de Heer Jezus is gestorven, opgestaan en naar de hemel gevaren. Dat vindt u zelfs al in de symboliek van de oud-testamentische feesten, als u dat wilt zien. Het feest van de eerstelingen, wat 50 dagen hiervoor plaatsvond. Dat is het feest wat gevierd op de dag dat de Heer Jezus opstond uit de dood. 50 dagen daarna was het Pinksterfeest en dat was de dag waarop de Heer Jezus, waarop de Heilige Geest naar de aarde kwam. Ik heb net het verhaal opnieuw gelezen. De geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest. En er gebeuren allerlei wondere dingen. Ik heb hier een paar opgesomd. Er was een wind, er waren tongen van vuur. De Heilige Geest kwam en vervulde de gelovigen. Dat is toelichting. Mensen zagen de uiting, maar dat gebeurde er. Dat schrijft Lucas erbij als verklaring. De discipelen spraken in vreemde talen. De Heilige Geest nam bezit van Petrus en hij preekte zoals hij nog nooit gepreekt had. En er kwamen 3000 mensen tot de overtuiging dat ze hun geloof op Jezus Christus moesten bouwen. Dat gebeurde er op de Pinksterdag. Weet u, de Heilige Geest was altijd al op aarde. Leest u het allereerste begin van de Bijbel? In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. De geest van God zweefde over de wateren. En als u het Oude Testament doorgaat, dan ziet u dat sommige mensen vervuld zijn door de Heilige Geest. Profiteren vanuit de Heilige Geest. Soms Gods geest op een groep mensen valt. Dat Gods geest werkte op deze aarde. Maar u leest nergens dat de Heilige Geest op aarde woonde. Want dat is nieuw. Dat is iets wat pas gebeurd is met het Pinksterfeest. Als de Heer Jezus beloofd heeft van ik zal een andere trooster geven en die zal bij u blijven tot in eeuwigheid. Dat is het verschil tussen Handelingen 1 en Handelingen 2. De Heilige Geest, Gods Geest, werkt altijd op deze aarde, want de aarde is zijn schepping. Maar Gods Geest heeft niet altijd op de aarde gewoond. Gods Geest woont nu op de aarde en wel in mensen die hun hart aan Jezus Christus hebben gegeven. Wij vormen met elkaar die tempel voor de Heilige Geest. En dan gebeuren er allemaal dingen waarvan sommige dingen lastig te begrijpen zijn. Een van de vragen die ik nog steeds heb, en misschien heeft u daar een antwoord op voor mij, is van wat zijn die tongen van vuur nou die zich vertoonden? Kijk, uiteindelijk, het kinderbijbelverhaal, en de kinderbijbels die gaan ook maar snel doorheen, wordt afgeschilderd als dat er vuurvlammetjes op de hoofden van de discipelen waren. Nou, dat kan best. Wie ben ik om te zeggen dat het niet kan? Maar dan vind ik het gek dat de omstanders niet zeggen van hé, wat een interessante brandende kaarsen lopen daar. Maar ze zeggen, ze hebben misschien te veel wijn gedronken. De omstanders valt niet op dat de discipelen er zo anders uitzien. Dus misschien is het een symbolisch iets dat de Heilige Geest als een vuur kwam. Of misschien moet het wel zien dat het te maken heeft met die talen die zich als een vuur verspreiden. Ik heb hier geen antwoord op. Ik kan u hier geen antwoord op geven. Dus als u mij daarin wilt ondersteunen, dan nodig ik u uit. Het andere wat er gebeurde is het spreken in de talen. In talen. Het spreken in talen is een Bijbelse gave, leest u in 1 Korinthe 14. En de essentie daarvan is dat God geprezen wordt. En dat vindt u hier ook in Handelingen 2. Hier vindt u het spreken in talen. De discipelen begonnen in allerlei andere talen te spreken. Ieder in zijn eigen taal hoorde de discipelen spreken. En waar praten die discipelen over? Vers 11. Zij spraken over de grote daden van God. En daar kom ik zo meteen op terug. Want dit is één van de kenmerken van de vervulling van Gods geest. Dat God geëerd en groot gemaakt wordt. Daar waar de geest van God is, groeit God, wordt God groter. Staat Jezus Christus centraal. De geest neemt uit het mijne en zal het aan u verkondigen, zegt de Heer Jezus. Een kenmerk van vervulling van de Heilige Geest is dat God groter wordt. De drie enige God en Jezus Christus. En wat gebeurt er dan? Ik heb het u net al aangekondigd. Er gebeuren twee dingen op de Pinksterdag. Aan de ene kant wordt er een nieuw begin gemaakt met Gods heilsplan. God begint wat nieuws. Het volk Israël, wat tot dan toe het centrum van de eredienst was, schuift God voor een tijd terzijde. En niet lang daarna wordt de tempel in Jeruzalem ook met de grond gelijk gemaakt. En God vestigt een nieuwe tempel. Dat is de gemeente. Dat zijn alle gelovigen, alle mensen die in Jezus Christus geloven. Die worden met elkaar een nieuwe tempel. En die worden gedoopt met de Heilige Geest. En het tweede wat er gebeurt, is dat die mensen, die discipelen, ook nog eens door de Heilige Geest in vuur en vlam gezet worden. Nu met twee Bijbelse begrippen. U ziet hier de doop met de Heilige Geest en u ziet hier de vervulling met de Heilige Geest. Dat staat in vers 4 bijvoorbeeld. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan ga je God loven. Dan ga je God prijzen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Heel simpel wat het verschil is. Als je gedoopt wordt met de Heilige Geest, dat gebeurt één keer. Op het moment dat je geloof richt op Jezus Christus, dan wordt onze geest ondergedompeld in de Heilige Geest. En dan worden wij nieuwe mensen. Mensen naar het beeld en de gelijkenis van God. En dan hebben we ook nog de vervulling met de Heilige Geest. En dat is dat de Heilige Geest ons vult. Weet je wat het verschil is? Als je een glas bent, wij zijn een glas. Een onderdompeling, doop met de Heilige Geest, is het glas wat wij zijn, wordt helemaal ondergedompeld in een zee van Heilige Geest, van Gods Geest. Weet je wat vullen van de Heilige Geest is? Dat hetzelfde glas als het ware met een straaltje wordt volgegoten. Het gebeurt tegelijkertijd, het zijn allebei beelden, maar het zijn twee verschillende dingen. De Heilige Geest die ons vervult om iets voor God te betekenen. En dan de vraag van Pinksteren die bij ons komt. Die discipelen die spraken over de Heilige over God, over Jezus, gevuld door de Heilige Geest. Het sprankelde, het knalde er vanaf. Dat water van de Heilige Geest was uitgestort en nu was het vuur van de Heilige Geest zichtbaar. En Petrus begon te preken en er gebeurden dingen en mensen werden naar God toegetrokken. Er kwamen mensen tot geloof. Is de Heilige Geest in uw en mijn leven zichtbaar? Wat is er vandaag de dag om ons heen zichtbaar van de Heilige Geest in mijn leven, in uw leven? Ik heb de Heilige Geest, want ik heb geloofd in Jezus Christus. En u heeft waarschijnlijk ook de Heilige Geest, omdat u gelooft in Jezus Christus. Maar dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest zichtbaar is. Daar is die vervulling voor nodig. Daarvoor is het nodig dat de Heilige Geest grip krijgt op uw leven. Dat u de Heilige Geest ook ruimte geeft in uw leven. En daar gaan we het nu over hebben. Vanuit Efeze 5, het derde gedeelte wat ik met u gelezen heb. En weet u wat zo schokkend is? Efeze 5, vers 18, is een opdracht. Het is een opdracht. Er staat, word vervuld met de Heilige Geest. Word vervuld met de Geest. Het is niet zomaar iets wat je moet laten afbidden. En ik ga heel hard bidden om te vragen of God mij zijn Heilige Geest wil geven. Of God mij wil vervullen met de Heilige Geest. Of dat de Heilige Geest mij gaat vervullen. Dat staat er niet. Het is een opdracht gericht aan u en aan mij. Die we gewoon kunnen doen. Word vervuld met de Heilige Geest. Zoals je ook vervuld kan worden met drank. Word niet vervuld met drank. Waarin losbandigheid is. Word niet dronken van wijn staat ervoor. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Als je nou toch kiest om je ergens door te laten benevelen, beïnvloeden, bekrachtigen. Kies dan niet voor de drank, maar kies voor Gods Geest. Dat is de opdracht. Niet wijn, maar Gods Geest. Wat betekent dat nou? Ik heb hier ook lang over nagedacht. En ik denk dat ik in het begin van een antwoord wellicht gevonden heb door deze twee gedeelten naast elkaar te leggen. Wellicht weet u dat de hele Colossensenbrief en Efezebrief grote gelijkenis vertonen. Colossensen en Efeze, het zijn twee brieven die Paulus op hetzelfde moment geschreven heeft. Efeze was een rondzendbrief die langs verschillende gemeenten ging. Colossensen was een brief die naar de gemeente ging in Colosse, lag vlakbij Efeze overigens. En de thema's in de verschillende brieven, die raken elkaar. In beide brieven beschrijft Paulus min of meer hetzelfde, maar soms past hij wat dingen aan om het blijkbaar passender te maken voor de specifieke behoeften van die gemeente. En als je nou vergelijkt het gedeelte in Colossense 3, wat vrijwel gelijk loopt met Efeze 5, dan ziet u, als je de tweede alinea bekijkt, dan zegt Efeze 5, spreekt tot elkaar in psalmen, lofzang en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer. Dat is vrijwel hetzelfde wat in Kolossenzen 3 staat. Terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terecht wijst met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En in de genade zingt in uw harten voor God. En hetzelfde geldt voor het vers daarna. Het danken te allen tijden en het prijzen van God. Maar als u dan het vers ervoor bekijkt. Welke activiteit ertoe leidt dat wij in wijsheid elkaar gaan leren. Dat wij te allen tijden gaan danken. Dat we God gaan prijzen. Dan zegt Efeze 5, wordt vervuld met de geest. En Kolossenzen 3 zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. En ik denk dat ik de stelling aandurf dat het precies hetzelfde is. Als wij het woord van Christus, de Bijbel, ons hart laten vervullen, geven wij ruimte aan de Heilige Geest om te werken. God werkt door woord en geest. Je moet wedergeboren worden uit water, een beeld van de Bijbel, en geest, zegt de Heer Jezus tegen Johannes, tegen Nicodemus, in Johannes 3. En omgekeerd, als de Heilige Geest werkt in onze levens, dan spreekt God. En God spreekt ook vooral door de Bijbel, door zijn woord. Ik durf de stelling aan dat vervulling met de geest heel dicht ligt bij vervulling met het woord van Christus. En dat zou betekenen, dat geeft mij in ieder geval een handvat hoe ik hiermee om kan gaan, dat ik met in ieder geval door Gods geest vervuld word, als ik mij richt op Jezus Christus, mij geef aan Hem elke dag opnieuw, mij openstel voor zijn leiding. Als ik met zijn woord, met de Bijbel bezig ben. En niet alleen maar in een studiezin van wat zou dit betekenen, wat zou dat betekenen. Maar dat ik God door zijn woord tot mijn hart laat spreken. En als ik alles wat daar niet mee in harmonie is, uit mijn leven wegdoe. Als ik blokkades wegdoe die het werk van Gods geest, het werk van Jezus Christus in mijn hart kunnen belemmeren. En dat kunnen er heel veel zijn. Dan word ik vervuld met de Heilige Geest. Dat is een garantie die de Bijbel mij geeft. Weet je wat blokkades kunnen zijn? Er zijn er vele. Als je zonden hebt die je niet beleden hebt. Dan zegt Jesaja 59. Dat God eventjes de hemel dicht doet, de hemel sluit. En God is ook de Heilige Geest. Als we onbeleden zonden hebben, dan sluit God de hemel. En dan wacht hij tot wij die zonde beleden hebben. Betekent niet dat we dan meteen verloren zijn. We zijn nog steeds een kind van God. Maar dan zijn we geen open kanaal waar God zijn heiligheid en zijn heerlijkheid in kan tonen. Waarin de Heilige Geest vrijelijk kan werken. Het kan ook zijn dat wij allerlei verkeerde gewoontes hebben aangemeten. Of misschien wel dat wij een dagritme, een dagpatroon hebben. Waarin we zo volgegoten worden met allerlei zaken die ons af kunnen trekken van God, dat er geen ruimte is voor de Heilige Geest. Kan zijn dat er allerlei andere zaken zijn die ons belemmeren in ons geloof, in onze eredienst voor God. Dat kan. En dan is het de opdracht van laat het woord van God spreken. Laat het tot zijn recht komen. Laat de Heilige Geest die ruimte krijgen in je hart. Word vervuld met de Heilige Geest. Wanneer zijn we vervuld met de Heilige Geest? Hoe zie je of iemand vervuld is met de Heilige Geest? En ook dit is maar een klein lijstje. Maar het is wel het lijstje wat uit Efeze 5 komt. Hier staat, als je vervuld bent met de Heilige Geest, zie je dat doordat mensen gaan zingen. Ze gaan God prijzen, ze gaan God eren. Ze zingen en ze jubelen in hun hart tot de Heer. Vanuit je hart gaat er een lofzang op naar God. Voelt u die lofzang nu in uw hart? Als u hem niet voelt, moet u zich afvragen of u vervuld bent met de Heilige Geest. Want dat is wat de Heilige Geest doet. God prijzen. In Handelingen 2 staat er, de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest en ze hoorden hen God groot maken. Als u God groot maakt, is de Heilige Geest in u bezig. Als u geen lofzang voelt in uw hart, betekent het hoogstwaarschijnlijk dat de Heilige Geest u niet vervuld heeft, maar dat dingen zijn die u moet opruimen voordat het water van het leven opnieuw kan stromen. Dankbaarheid. Bent u dankbaar jegens God voor wat God u gegeven heeft? Dankt te allen tijden voor alles de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wordt uw hart vervuld met dankbaarheid voor God. U kunt het heel moeilijk hebben in het leven. Er is van alles en nog wat. Lichamelijk ongemak, ziekte, zoals dodelijke ziekte, of problemen op het werk, of misschien financiële problemen, of zorgen om familieleden, of om kinderen, of om anderen, of om een hunkering naar sociale contacten. Er zijn allerlei zorgen die wij kunnen hebben. Maar dat betekent niet dat we niet diep in ons hart die dankbaarheid mogen hebben voor God, voor het grootste geschenk wat Hij ons gegeven heeft, zijn Zoon, Jezus Christus. En weet je wat ook een kenmerk is van vervulling van de Heilige Geest? Staat er ook achter, onderdanigheid. Hoe wij met elkaar omgaan. Met onze broeders, onze zusters, onze buurman, onze buurvrouw. Hoe onze houding is dat wij ons gericht houden op de ander. In de vrees, in de afhankelijkheid van Jezus Christus. En die derde vraag. Is de spirit van de Geest in uw leven zichtbaar? Is dit zichtbaar in uw leven? Of hunkert u net als ik naar die lofzang, naar God, naar die dankbaarheid, naar die houding van Heer, het gaat niet om mij, maar help mij om iets te betekenen voor de mensen om mij heen. Want dan wil de Heilige Geest werken. Dan wil Hij ons vervullen. Dan wil Hij ons daarvoor de kracht geven. Is die spirit in uw leven zichtbaar? We gaan zo meteen ook zingen, we gaan samen bidden. Misschien is het moment om juist op deze Pinksterdag om ons opnieuw open te stellen voor die zegen van God die Hij wil geven vanuit zijn woord en door zijn geest. Om ons open te stellen voor dat levende water wat niet alleen maar in ons gegoten wordt, maar wat een bron wordt, zegt Johannes 4. Die springt tot in het eeuwige leven. Wat eruit komt, het stroomt over, dat het zichtbaar wordt. De vrucht van de geest. Hebben we de Heilige Geest? Werkt de Heilige Geest? U kent ze wel, de vrucht van de geest, Galaten 5. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We zouden willen dat de wereld er zo uitzag. Weet u, onze levens kunnen er zo uitzien. Want dit is het werk wat de Heilige Geest gaat bewerken. Als Hij de vrijheid en de ruimte in mijn hart en in uw hart gaat krijgen. Is het niet fantastisch? Is het niet fantastisch om dat geschenk van God niet alleen maar aan te nemen op het moment dat wij tot geloof kwamen. Dat we de Heilige Geest inwonend kregen. Maar dat we vervuld mogen worden met de Heilige Geest. Elke dag opnieuw. Dat we die opdracht van Paulus serieus nemen. En dag in dag uit. De Heilige Geest laten werken in ons leven. En ons laten regeren. Ten slotte, hier gaat het om. Het gaat eigenlijk niet om hoeveel wij van de Heilige Geest hebben. Of we nu veel Heilige Geest hebben of weinig Heilige Geest. Het gaat er ten diepste om hoeveel de Heilige Geest van mij heeft. Van u heeft. Hoeveel ruimte Hij krijgt in uw leven om te werken dat wat goed is. Om God groot te maken. Om de ander te dienen door u heen. Om iets te betekenen, een verschil te maken. Zoals die Pinksterdag er een verschil gemaakt werd. Er ontstond een groep mensen die de wereld veroverden met hun boodschap. Niet omdat die mensen zoveel waren uit zichzelf, het waren vissers. Ze hadden geen achtergrond, ze hadden geen opleiding. Naar de mens gesproken konden ze niks. Maar met Gods geest konden ze de wereld veroveren. En Petrus sprak. En 3000 mensen kwamen tot geloof. Weet u, Petrus, die een maand eerder Jezus nog op zo'n afschuwelijke wijze verloochend had. Die stond daar vrijmoedig op zijn bierkrat. En hij sprak over de grote werken van God. En God werkte door hem heen, omdat die relatie hersteld was. Petrus was een dienaar van Jezus Christus. Hij stond open voor Gods geest door gebed en door het woord te bestuderen. 10 dagen lang waren ze klaargestoomd om een kanaal te worden voor Gods zegen. En laten wij ook dit Pinksterfeest opnieuw aangrijpen om ons open te stellen voor Gods geest. Dat Gods geest kan werken in uw leven en in mijn leven. En dat Hij grote dingen kan doen bij ons en bij de mensen om ons heen, in onze straat, op ons werk en overal. Amen. Ik wil nog even ingaan op wat Rudy gezegd heeft. En ik wil vooral, misschien heb ik het verkeerd hoor, misschien verzin ik dingen die er misschien bij jullie helemaal niet in gedachten opkomen. Maar als je denkt dat Rudy gezegd heeft, als je je verdrietig voelt en je bent niet in staat om te prijzen en te zingen, dat dan de Heilige Geest je verlaten heeft. Rudy, corrigeer me maar als ik het verkeerde. Maar dat bedoelt hij niet. Want we weten dat de Heilige Geest juist door God gezonden is om altijd bij ons te zijn. Juist ook om te zorgen dat wij niet verloren zouden zijn en ten neergedrukt zouden zijn, maar ons op te beuren, om ons opnieuw op te bouwen, om te zeggen, kom op joh. En juist als wij worstelen en in de knel zitten, dan is er die oproep van bid om de Heilige Geest en God zal hem geven, want dat heeft hij beloofd. He? Bid om dat de Heilige Geest je volmaakt. Dat hij weer vult met het getuigenis van de Heer Jezus. Dat je net als Petrus het gewoon durft te zeggen. Dat je niet schaamt. Want daarvoor is hij gekomen. He? Laten we naar hem verlangen en hem echt bidden. Dat deden de apostelen ook. Ze baden. En ze baden heel hard. Want ze hadden reden om te bidden. En wij hebben ook reden om te bidden.
Toen Klaas het net zei van verdriet, hè, toen ik was aan het bidden en ik heb echt op mijn hart om mensen aan te moedigen. Ik heb echt het gevoel en ik weet ook uit ervaring dat je soms in je levenshuis kamers kunt dichthouden of hoekjes kunt dichthouden omdat er gewoon pijn zit. En ik vond het gewoon zo'n duidelijk voorbeeld van Rudy dat hij zei van dat huis is zo belangrijk dat we het helemaal aan God geven. En het vraagt gewoon moed, het vraagt durf, maar het vraagt vertrouwen nodig om te zeggen van Heer, u mag ook in dat hoekje van mijn huis komen waar ik juist die pijn heb. En het is misschien heel eng en het is misschien heel moeilijk. Maar ik heb echt het op mijn hart om jullie echt uit te nodigen dat de Heer echt tegen ons zegt van alsjeblieft, die pijnlijke hoeken, die misschien dat keldertje of dat stukje op de zolder. Durf je dat met mij aan? Durf je daarmee naar het kruis te gaan? Want als je dat durft te uiten naar God toe, dan kan hij met zijn geest daar komen. Dus ik moedig je echt aan van durf dat aan, want de Heilige Geest is ook juist een trooster. Hij is de trooster. En ik wil jullie daar echt in bemoedigen van doe dat, durf dat aan. Want God laat je niet vallen, hij is er om te troosten met zijn geest.
Ik wil eigenlijk een uitnodiging doen. Misschien denkt u, ja, het is al 11:30 en goed, dat was het dan weer voor de Pinksterochtend. En ik kwam eigenlijk met de verwachting en we hebben fijne woorden gehoord en fijne dingen gedaan en zo, fijne liederen gezongen. Maar ik had eigenlijk meer verwacht. En dat sommigen van u staan, maar ik wil eigenlijk vragen aan jullie dat als je zegt van ja, wat Rudy eigenlijk zei, van die bedrink je niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Of hoe stond het in de Telos-vertaling? Die bedwelming geeft. Al die dingen die ik nastreef in mijn leven, wat stelt het nou voor? Die aandelen van mij die op en neer gaan. Of het plan wat ik heb voor mijn studie of mijn carrière. Of de populariteit waar ik aan vasthoud. Of allerlei andere dingen. Wat stelt het nou helemaal voor? Als het in de plaats is van waar eigenlijk de Heilige Geest zou moeten zijn. Als het ruimte inneemt in mijn leven die ik niet kan geven aan de Heilige Geest. Ik wil dat op dit moment, ik wil er afstand van nemen. En ik wil aan God vragen om mij te vullen met de Heilige Geest. Als je dat wilt, dan wil ik je vragen om te gaan staan. En dan gaan we bidden voor iedereen die staat. En dan gaan we zeggen, Heer, hier zijn we. Hier zijn we omdat we u nodig hebben. Omdat we allerlei dingen in de plaats hebben laten komen van waar eigenlijk uw Heilige Geest had moeten zijn. En we vinden het moeilijk, want we worstelen er al heel lang mee, anders hadden we er nu geen probleem mee gehad. Dus het is moeilijk, maar Heer, we willen het. En hier zijn we. Hier zijn we om naar u te verlangen. Omdat u de enige bent die ons volken maken van de Heilige Geest. Die het getuigenis van de Heer Jezus ten volle in ons leven kan tot uiting doen komen. Die ons echt ten volle kan openbaren wie God is. Hoe groot zijn liefde is. En dat hij in elke situatie van ons leven de sterkste en de machtigste is. Maar ook de meest liefdevolle. De meest begrijpende. Degene naar wie ons hart uitgaat. En als we u, Heer, zouden moeten missen, wat is het dan allemaal waard? Vader in de hemel, hier staan we voor u. En niet omdat we nou zulke stoere mensen zijn die wel even een beslissing nemen, maar omdat ons hart naar u uitgaat en dat we willen zeggen, Heer, al die dingen waar we zo mee bezig zijn, zo ongelooflijk druk mee zijn en die we zo belangrijk vinden en die ons eigenlijk ons leven opslurpen en die ons afhouden van u, van tijd nemen met u, van uw woord indrinken, van verlangen en hunkeren naar volheid van de Heilige Geest. Heer, we willen het bij u brengen op het altaar. Heer, en we beseffen dat het voor een aantal dingen misschien pijn zal doen, als het vuur van uw Heilige Geest het offer zal verteren. Maar Heer, we weten dat we dan wel open zijn
en ruimte hebben voor u. Neem ons offer, Heer, en laat de Heer Jezus en zijn Heilige Geest ons leven vullen met uw goddelijke kracht, met uw goddelijke liefde, met uw bewogenheid, met het evenbeeld van de Heer Jezus. Vader, en ook de wens die we hebben, Heer, om te mogen dienen door uw geest, leggen we voor u neer. Want Heer, we verlangen ernaar om nieuwe tongen te spreken en u daarin te loven en te eren in heiligheid en reinheid. Om door de wijsheid van uw geest, Heer, mensen te mogen dienen. Om door de kracht van uw geest een getuigenis te mogen geven over Jezus Christus als opgestaande Heer. En Vader, in de naam van Jezus wil ik u vragen. Maak ons vol, Heer, bij vernieuwing, of misschien voor het eerst, tot overstromers toe van uw Heilige Geest. Amen. Zullen we allemaal gaan staan, dan gaan we samen afsluiten. Vader in de hemel, dank u wel dat we feest mogen vieren, omdat u uw Heilige Geest heeft uitgestort. Heer, en dat was 2000 jaar geleden, maar u wilt dat iedere dag opnieuw doen. En ik ben daar zo geweldig dankbaar voor, dat we mogen weten dat hij elke dag bij ons is. Heer, dank u wel dat u met ons meegaat en dat u degene bent, Heer, die in ons leven het verschil maakt. En dank u wel dat we ons aan u mogen vasthouden. Dat we uw zegen mogen meenemen en ook een zegen mogen doorgeven aan andere mensen. En de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. In de naam van Jezus. Amen.